Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, we zijn u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 56 de versen 1 en 2. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Aansluitend lezen we uit de schrift en de schriftlezing voor deze avond is uit het Lijdensevangelie, Johannes 11, de versen 35 tot en met 57. We noemen nu Johannes 11, de versen 35 tot en met 57, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 40, vers 4. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 11, te beginnen bij het 35e vers. Jezus weende. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij uit met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en ons volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen, gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij en velen uit het land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander staande in de tempel, wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden een gebod gegeven, dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat ze hem mochten vangen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond op deze eerste Lijdenszondag stilstaan bij een gedeelte uit het woord van God zoals dat u zojuist gelezen is. Johannes 11 en daarvan de versen 49 tot en met 52. Johannes 11, de versen 49 tot en met 52. Waar we het woord van God en de tekst voor vanavond lezen. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die dezelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen, gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat een mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester van datzelfde jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Tot zover. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn samengekomen om een begin te maken met de overdenking van uw lijden. Dat is naar kerkelijke traditie, naar kerkelijke orde zo het gebruik. Om voor Pasen 7 zondagen stil te staan bij het lijdensevangelie. En dat is een goed gebruik. Een gebruik waarvoor gronden in uw woord te vinden zijn. Maar nu is het zo nodig, Heere, dat juist wanneer wij het heiligdom van uw lijden binnengaan, dat u ons daarbij wilt leiden. Leer gij onszelf uw lijden recht betrachten. Want hoe zullen we de zee van lijden, zoals dat in uw woord staat opgetekend, kunnen verstaan, als wij daarbij niet door het licht van uw woord en van uw geest worden voorgelicht en bijgelicht. Heere, schenk dan die verlichtende werking van uw geest en leer ons vanuit uw woord om deze dingen te verstaan. En dan worden wij er zeker ook vanavond aan herinnerd dat uw lijden, o gezegende Heere, ons stilzet bij de duisternis van de zonde, een afgrond van ongerechtigheid. Het is ook voor de zonde en door de zonde dat gij hebt moeten lijden. En daarom bidden wij, doe ons verstaan wat zonde is. Doe ons verstaan dat de zonde door u zo zwaar wordt aangerekend, dat niet minder dan het bloed van Jezus Christus nodig was om de zonde te bedekken en de zonde te verzoenen. Heere, geef dat we allen vanavond doordrongen mogen worden van het vreselijke van de zonde. Ja, dat we voor het eerst of opnieuw de zonde leren haten en vlieden, en met een verbroken hart en met een verslagen geest onze zonden ook voor uw aangezicht leren belijden. Want zo krijgt Christus waarde, zo krijgt hij betekenis, wanneer wij met onze zonden en ellenden tot hem ons ter genezing wenden. En laat het dan zo mogen zijn, o gezegende Heere, dat wanneer het lijdensevangelie ons bepaalt bij zijn middelaarswerk, bij zijn borgtochtelijke arbeid, hoe hij het is die alleen de zonde kan bedekken en verzoenen, hoe hij het is die de ongerechtigheid kan wegnemen, hoe hij het is die arme zondaren uit genade zijn hulpen ter verlossing wil tonen. O, geef dat we daar, al is het misschien door nevels en schaduwen heen, iets van gaan verstaan, van dat gezegende werk van uw verlossing, van dat gezegende werk van uw lijden. En dat de grote les van de schriften, die we hier zo uit onverwachte mond horen uitgelegd, ons hart mag raken. Eén sterven voor alle. Heren, dat kunnen wij niet bevatten. Dat gij uw eigen zoon zond, opdat hij als de ene voor al het volk, voor heel het volk zou sterven. Heren, wat een peilloze ontferming. Wat een wonder van zelfovergevende liefde. Wil u onze ogen ook daarvoor openen. En geef dat het mogen zien dat als hij zijn leven geeft, dat daar nu ook aantrekkingskracht van uitgaat. Trekkracht. De trekkracht van de liefde van de Heilige Geest, die nu ook verdwaalde schapen, verloren schapen, weggezworven schapen bijeen vergadert, opdat zij in die lijdende borg, in de geslagen herder, al hun heil en zaligheid zouden vinden. Wil u geven dat we zo dit lijdensevangelie mogen verstaan? En dan weet u wat wij nodig hebben. Er zijn er onder ons, onder jongeren en ouderen, die nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Heere, wil u ze stilzetten, onrustig maken. Ja, laat het zo mogen zijn dat hun hart onrustig wordt in hen, totdat het rust vindt in de gekruisigde. Wil u degene die worstelen met geestelijke vragen vanuit uw woord onderwijs geven. Heere, wil u het laten zien dat dat dwaze, dat verwordene, wat bij Caiaphas de hoge priester hoogtij viert, van nature ook leeft op de bodem van ons hart. Maar wil u ook de heilstem doen horen, die hier zo ongedacht doorklinkt, en wil u geven dat we iets mogen zien. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zegen uw kinderen. Doe ze meer en meer geworteld en gegrond zijn op het werk van Christus. Want daar is alleen behoud. En dat is tot nut voor hun ziel. Dat is tot nut voor heel hun leven. Heere, denk aan de hele gemeente. Wil u onder ons krachtig wonen met uw geest en werken? Wil u velen tot bekering brengen? Wil u uw kinderen opbouwen en onderrichten in het allerheiligst geloof? Denk aan allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Wil u zijn met zieken en mensen die op andere wijze beproefd worden? We denken dan heel bijzonder aan zuster van Leeuwen, die deze afgelopen vrijdag weer opnieuw in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam werd opgenomen, om daar opnieuw behandelingen te ondergaan. Heren, u weet hoeveel malen dat in de achterliggende jaren al gebeuren moest, en welke pijnen ze ondergaat en Hoeveel vragen er kunnen zijn voor haar, voor haar man en voor allen die rondom hen staan. Heere, wil u het wel maken. Wil u geven dat ze, kon het zijn, spoedig weer naar huis mag terugkeren. En zou u nog wonderen willen doen, daar denken we dan niet alleen bij aan het lichaam. Al mogen we dat allereerst van u vragen. Maar of u ook persoonlijk tot haar hart wilt spreken en in haar leven wilt werken. Wil u met haar zijn en haar gedenken, ook in deze ogenblikken. We smeken u, Heere, wil u zijn met heel het werk in uw koninkrijk. Laat het zo mogen zijn dat in de kerken, te midden van alle verwarring en te midden van de zifting die zich voltrekt in de geest van de tijd, we trouw mogen blijven aan uw woord. Bewaar ons als gemeente en bewaar ons als kerken bij uw woord. Erbarm u over het hele kerkelijke leven. Ook over het brede kerkelijke leven van de kerken hier in Nederland. Wil u geven dat er in ons midden velen van die verloren schapen mogen worden bijeen vergaderd door die leidende borg en zaligmaker. We dragen ook al het bredere kerkelijke werk aan u op. We bidden of u dienstknechten wilt uitstoten die het evangelie van uw genade in alle eenvoud en in alle zuiverheid zoeken te verkondigen. Wil u hen roepen en wil u hen toerusten met de gaven die nodig zijn. En wil u geven, Heere, dat we ook daarin door u verblijd mogen worden, want u weet het, het werk is zoveel. En het rust toch altijd nog op zo weinig schouders. Wil u geven dat het meegedragen mag worden. En dat het zo mag zijn zoals het in de profetie staat, dat velen ook in de ambtelijke dienst u begeren te dienen met een eenparige schouder. Wil u zijn met het werk van zending, evangelisatie en de verkondiging van uw woord onder Israël. Wil u al die arbeid zegenen, de zendingswerkers, degenen die betrokken zijn bij het zendingswerk onder Israël en degenen die werkzaam zijn in het evangelisatiewerk, bijzonder toerusten en zegenen. En laat het werk in afhankelijkheid van u en in trouw aan uw woord gedaan mogen worden. Heere, wil u uw koninkrijk doen komen, de werken van Satan te gronde richten. Denk ook aan ons land en aan onze natie. Wil u onze regering en ons vorstenhuis gedenken? Ontferm u over hen, Heere, en geef dat ook tot in de hoogste regeringscolleges toe gevraagd mag worden. Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Keer weder tot ons, Heere, ook nationaal en politiek. En wil u geven dat wij tot u mogen wederkeren. Doe niet met ons naar onze zonde. Ook nationaal en als land en volk niet. Maar denk in toorn aan het ontfermen. En zie op ons en onze kinderen neer deze avond, wanneer het lijdensevangelie geopend wordt. Heere, geef dat het helder mag zijn, schriftuurlijk. En wil u zelf met uw geest erin meekomen. Zo krachtig dat zondaars harten verslagen worden. En dat de harten van uw kinderen onder het horen van het woord samen mogen smelten. Verenigd tot de vreze van uw naam. We vragen dat om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. We zingen nu eerst gemeente uit Psalm 31 en daarvan de versen 10 en 11. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd. In een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. 89, het negende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij krijgen vanavond een blik achter de schermen. U weet wat dat betekent. Wanneer een regering vergadert, ministerraad, dan vergadert ze achter gesloten deuren. Dat overleg vindt niet in de openbaarheid plaats. Sommige mensen zouden graag willen weten wat daar zo allemaal wordt verhandeld. Of wanneer een synode vergadert, dan is dat meestal openbaar voor ieder die lid van de kerk is doorgaans toegankelijk. Je kan daar als toehoorder bij zijn, behalve die gedeelte waarin er echt moeilijke kwesties besproken worden. Of wanneer het gaat over personen, dan wordt dat achter gesloten deuren behandeld. En dan zouden we ook soms wel eens willen weten, wat zou daar toch allemaal gezegd worden en besloten worden? Wel, zo krijgen we vanavond een blik achter de schermen van een raadsvergadering. Nee, niet een politieke vergadering in de zin zoals die vandaag de dag worden gehouden. Of van een kerkelijke vergadering, zoals wij die in onze tijd kennen. Maar van een politiek-kerkelijke vergadering, het Sanhedrin. Ze zijn samengekomen in een soort haastig bijeengeroepen samenkomst. En eigenlijk staat er maar één punt op de agenda. Wat te doen met Jezus van Nazareth? Ze hebben gezien hoe hij het volk steeds meer naar zijn hand zet. Ze hebben gezien hoe de tekenen grootser en indrukwekkender worden. En ze vrezen. En dan uiteindelijk in die vergadering, die uiteraard achter gesloten deuren plaatsvindt, komt de hoge priester Caiaphas met de oplossing. Het is beter dat één mens sterft dan dat heel het volk verloren gaat. En zonder het te weten, zonder de diepte van zijn woorden te beseffen, heeft hij daarmee het evangelie van Gods genade in één zin samengevat. Het evangelie wat we zo zouden kunnen omschrijven. Eén voor allen. En dat is ook het thema voor de prediking. Eén voor allen. We willen dat bezien onder drieërlei gezichtspunt. Allereerst vanuit de raadslag op aarde. In de tweede plaats vanuit de raadslag uit de hel. En in de derde plaats vanuit de raadslag van de hemel. Eén voor allen. Vanuit de raadslag op aarde. Vanuit de raadslag uit de hel. En vanuit de raadslag van de hemel. Er wordt dus beraadslaagd daar in Jeruzalem door het Sanhedrin. 70 of 72 leden heeft het. Het is het hoogste regeercollege en rechtscollege van het Joodse volk. En het heeft ook, al hebben de Romeinen het voor het zeggen, een soort mengeling van politieke en kerkelijke macht. Ze kunnen beslissen over geestelijke, religieuze zaken. Maar ze zijn ook het college wat in contact treedt met de Romeinse overheid als dat nodig is. En waar ook politieke beslissingen en politieke uitspraken gedaan worden. Al is het dan natuurlijk zo dat die politieke uitspraken en beslissingen, ja, het stempel van de goedkeuring van de Romeinse overheid wel nodig hebben. Maar het is goed dat we dat duidelijk zien als het gaat over het Sanhedrin. Dat is nu in die theocratische staat van Israël het hoogste regeercollege op geestelijk en politiek gebied. Van allebei heeft het Sanhedrin wat. En ze zijn samengekomen om te beraadslagen over Jezus van Nazareth. Wat is daartoe de aanleiding? Wel, we hebben het zo even gelezen. De aanleiding volgens de berichten die we hier vinden in het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie vormen wat er gebeurd is in dat kleine dorpje, een steenworp gaans van Jeruzalem, Bethanië. Daar woonden enkele van de getrouwen van Jezus van Nazareth. Om precies te zijn, Martha, Maria en hun broer Lazarus. En Lazarus was ineens ziek geworden en gestorven. En de Heer Jezus was gekomen 3-4 dagen nadat Lazarus overleden was. En niemand dacht eraan dat hij Lazarus uit het graf zou kunnen opwekken. Weliswaar had hij zieken genezen, had hij ook mensen die net gestorven waren uit de doden opgewekt. Maar een dode die al 3-4 dagen in het graf ligt, dat was ondenkbaar. Maar het ondenkbare gebeurt. Hij laat de steen van voor de spelonk, van de grafspelonk, wegrollen en hij roept: Lazarus, kom uit. En dan komt Lazarus uit. Zijn gaan wordt bemoeilijkt door de grafdoeken waarmee hij gebonden is. En hij wordt losgemaakt. En hij leeft. Ja, wat moeten de Joodse leidslieden daar nu mee aan? Want het is duidelijk, dit is tot dusver het grootste teken wat deze rabbi uit Nazareth gedaan heeft. Andere tekenen, daar wordt over gesproken, maar dit teken, ja, dit gaat boven alles uit. Wat ze moesten doen? Wel, die tekenen riepen toch op tot geloof en bekering. Die tekenen, dat waren toch niet zomaar wondertekenen, zoals er wel meer wonderdoeners of zogenaamde wonderdoeners door het land trokken. Die beweerden dat ze allerlei ziekten konden genezen enzovoort. Kwakzalvers zouden wij ze noemen. Die buitengewone dingen beloofden en soms ook wel eens op een wonderlijke manier iets leken te presteren, waardoor ze het aanzien bij de mensen kregen. Nee, zo is het bij de Heere Jezus niet. Hij is niet de wonderdoener die door het land getrokken is om alleen maar een naam te maken vanwege zijn wonderen. Nee, zijn wonderen zijn tekenen dat de profetie vervuld is. Dat doven horen en blinden zien en kreupelen kunnen gaan, dat betekent dat het koninkrijk der hemelen gekomen is, dat de Messias gekomen is. En daarom zijn wonderen zichtbare preken die oproepen: bekeert u en gelooft in deze, want hij is de beloofde Messias. En dat gebeurt ook wanneer Lazarus is opgewekt uit de doden, dan zijn daar in Bethanië verscheidene mensen, zo hebben we gelezen, die onder de indruk van dat wonder tot bekering en tot het geloof komen. Maar Jezus Christus is niet alleen gezet in Israël tot een opstanding, tot zegen van mensen. Hij is ook gezet tot een val. Dat wil zeggen, wanneer mensen in zijn wondermacht en in zijn woorden niet geloven, dan struikelen ze erover en vallen ze. En zo gebeurt het ook, want sommigen die weigeren in hem te geloven, gaan wat achterbaks heen naar de fariseeën en de schriftgeleerden en de overpriesters en vertellen al wat Jezus gedaan had. En zo komt het Sanhedrin samen. Wat staat ons te doen? En dan hoort u in die raadsvergadering toch ook achter die schermen zeggen: ja, want als het zo doorgaat, dan zullen zij allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en ons volk. Daar voelt u in welke richting de discussie gaat in het Sanhedrin. Ze willen niet dat het volk in Jezus Christus gelooft. Ze willen niet dat het volk hem erkent als de Messias, de zaligmaker. En daaraan geven ze een bepaalde draai. Want het is niet te geloven dat ze met deze opmerkingen alles gezegd hebben wat in hun hart leeft. Ze zeggen, als deze zo doorgaat, dan zullen ze allemaal in hem geloven, allemaal denken dat hij de Messias is. En dan zullen de Romeinse autoriteiten, die zullen achterdochtig worden. En dan zullen de legioenen komen en die zullen Jeruzalem verwoesten. En ze zullen ons onder zwaardere wetten brengen. En wij zullen gevaar lopen dat heel ons land en heel ons volk en ook onze stad en onze tempel verwoest worden. Dan moet u weten dat deze woorden misschien vooral kwamen van de overpriesters. Overpriesters, dat was een belangrijk deel van die hoge raad van dat Sanhedrin. Dat waren de hoogste priesters, de hoge priester zelf natuurlijk, met zijn naaste familieleden, hoge priesters. Priesteradel worden ze ook wel genoemd. Niet zomaar levieten of priesters, maar nee, echt de Jeruzalemse top van de priesters. En vele van die priesters behoorden tot de richting van de Farizeeën, maar sommigen behoorden ook tot de Sadduceeën. En de Sadduceeën, dat waren in die dagen de wat meer vrijzinnigen onder de priesters en onder de schriftgeleerden. Die waren ook erg voor samenwerking met de Romeinen doorgaans. Vermoedelijk heeft Caiaphas tot die richting behoord. In elk geval blijkt uit alles dat hij heel politiek, in de kwade zin van het woord, en heel slim met de Romeinen wist te onderhandelen en op de gevoelens van de Romeinen wist te spelen. Vandaar dat hij al jarenlang hoge priester was. Van het jaar 17 tot 37 na Christus. Hij is degene geweest die in deze roerige tijd het langst hoge priester geweest is. Nou, dat tekent alleen maar dat hij precies wist hoe hij met de hoge heren uit Rome om moest gaan. En daarom betekent dat woordje in onze tekst dat hij de hoge priester was datzelfde jaar. Niet dat hij alleen maar dat jaar hoge priester was. Zo wordt het wel eens uitgelegd. En er is zelfs een uitleg die zegt dat Caiaphas en Annas om de beurt hoge priester waren. Het ene jaar de een en het andere jaar de ander. Dat is allemaal fantasie. Caiaphas was al jarenlang hoge priester. Hij was op de hoge priesterlijke zetel gezet door toedoen van de Romeinse onderdrukkers. En die wist hij heel goed te bespelen. Nee, wanneer hier staat dat hij in dat jaar hoge priester was, dan bedoelt Johannes onder de leiding van de Heilige Geest er vooral de nadruk op te leggen dat Caiaphas, die dus al jaren hoge priester was, ook in datzelfde jaar, in dat bijzondere jaar, in dat jaar waarin de Christus gestorven is, dat hij de verantwoordelijke hoge priester was. En juist die Sadduceeën en die wat verwereldelijke priesters, waartoe Caiaphas behoorde, ja, die wilden graag een goede relatie met de Romeinse overheid. Wel, als Jezus de Christus de Messias zou zijn en door het volk geloofd zou worden, dan zou hun zekere leven, dan zou hun weelde en welvaart geschokt kunnen worden. Dan zou deze plaats en de stad vernietigd kunnen worden. Nee, dat niet. Jezus is staatsgevaarlijk. Hij is ook gevaarlijk voor ons geld en voor ons goed, voor onze vrede en voor ons welzijn. Hij veroorzaakt verwarring. En mogelijk de omkering van stad en volk en tempel. Kijk, als we dat even op ons in laten werken, dan kunnen we enerzijds wel iets van die redenering begrijpen. Al kunnen we alles niet doorzien. Al denken we misschien, zijn die mensen wel helemaal eerlijk geweest en helemaal oprecht geweest. Want er zullen toch ook wel fariseeën geweest zijn die best gewild hadden dat de Romeinen het juk was afgeschud. En dat ze bevrijd zouden worden van die gehate overheerser. Want dat was doorgaans de lijn die ook bij de fariseeën leefde. Terug naar de heerschappij van de telg uit het geslacht van onze koning David. Hoe het ook geweest is, in elk geval, zo wordt gezegd in de Joodse raad, deze Jezus staatsgevaarlijk. Gevaarlijk voor onze rust, gevaarlijk voor onze vrede, gevaarlijk voor ons leven. En daarom willen ze van hem af. Gemeente, is dat niet iets wat toch geweldig veel te zeggen heeft? Jezus Christus en het evangelie van zijn genade, dit aloude woord van God, is politiek en maatschappelijk gevaarlijk. Dat gold niet alleen in de dagen waarin de Heer Jezus Christus leefde. Dat was niet alleen het besef wat in het Sanhedrin groeide. Maar dat is nog zo. Want dat evangelie van Gods genade, dat wijst alle zonde aan. Dat wijst alle eigen gerechtigheid en ongerechtigheid aan. Dat wijst alle huichelachtigheid aan. Dat scheurt alle maskers weg. En in de samenleving, in elke samenleving, zijn er wat een maskers. Zoeken we rust? Zoeken we zelfhandhaving? Zoeken we onszelf op te bouwen? Misschien zijn dat dingen die in uw leven niet vreemd zijn. Het zou me niet verbazen. Want als we ons eigen hart nagaan in het licht van de Bijbel, dan komen we ook van die trekken tegen dat wij mensen door God en door het evangelie met rust gelaten willen worden. En we maken ons er het liefst maar van af. Soms net als de fariseeën en de sadduceeën in het Sanhedrin, nog met allerlei godsdienstige redeneringen en goedschijnende en goedgelijkende woorden. Maar ten diepste willen we niet dat deze koning zou zijn. Want dan moeten we onszelf verliezen. Dan moeten we onze waardigheid verliezen. Dan kunnen we alles kwijtraken. Kijk, en in die situatie neemt dan de hoge priester het woord, deze Jozef Caiaphas. Hij is, doordat hij de hoge priester is, de voorzitter van die hoge raad van het Sanhedrin. En hij wijst zijn mede-Sanhedristen onbarmhartig terecht, want wat hij zegt is vlijmscherp. Hij zegt tegen die schriftgeleerden, luistert u goed, die schriftgeleerden, dat zijn dus begaafde mensen. Waarschijnlijk zat Rabbi Gamaliel de Grote, de leermeester van Paulus, ook in dat Sanhedrin. En Gamaliel de Grote, ja, die is zelfs tot op de dag van vandaag nog bekend als een van de allergrootste Joodse schriftgeleerden. Gamaliel of Gamliel de Grote en nog vele anderen waren erbij. En dan zegt Caiaphas, jullie weten niets. Dwazen zijn jullie. En ook al zullen ze misschien boos geworden zijn, ze luisteren toch. Dwazen zijn jullie. Gij overlegt niet, jullie zien niet in dat het ons nut is dat een mens sterft voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. In die woorden, zoals ze hier voor ons liggen in onze Statenbijbel, wordt dit duidelijk, denk ik. Dat Caiaphas allereerst heel die wat kibbelende en overleggende raad van het Sanhedrin de mond snoert, door te zeggen, jullie zijn toch eigenlijk maar een stelletje dwazen. En dan neemt hij het woord en zegt, er is maar één oplossing, dit moet gebeuren. Deze mens, moet sterven. En waarom moet hij sterven? Wel, het is beter, preciezer gezegd, het is nuttig dat één mens sterft dan dat heel het volk verloren gaat. Blijkbaar knoopt Caiaphas aan bij de woorden die hij gehoord heeft. Als deze mens blijft leven en wonderen blijft doen, dan lopen ze hem allemaal na. En dan zullen we uiteindelijk ons land en onze positie en onze weelde en onze welvaart kwijtraken. Daarom moet hij sterven. En dan moeten we eens goed luisteren, gemeente, naar wat Caiaphas zegt. En ook proberen te proeven uit wat voor soort motieven, wat voor soort achtergrond hij deze dingen zegt. Dan lezen we allereerst dat hij zegt: gij overlegt niet dat het ons nut is. Het is nuttig voor ons. Daarbij blijkt dat Caiaphas uitgaat van wat wij dan wel noemen het nuttigheidsbeginsel. Met de geleerde uitdrukking het utiliteitsbeginsel. Sommigen van u zullen dat woord kennen. Het nuttigheidsbeginsel. Wat is nuttig? Nou, is daar best wat voor te zeggen. Dat nuttigheidsbeginsel, ja, dat is in sommige dingen die wij moeten besluiten, in allerlei overwegingen op maatschappelijk en politiek terrein, iets wat heel nuttig kan zijn en heel nodig kan zijn. Het kan nuttig zijn als iemand een bedrijf heeft. Ja, en eigenlijk zou daar iemand bij moeten wonen om wat toezicht te houden, ook op uren dat dat bedrijf niet werkt. Als hij er zelf bij gaat wonen, dan handel je, dan neem je een beslissing vanuit het nuttigheidsbeginsel. Je zegt dat is nuttig. Of wanneer een regering een besluit neemt, dan zegt: kijk, we hebben daar twee grote steden in die achterste gebieden van ons land. Daar is een groeiende industrie. We moeten goede wegen hebben in de richting van dat industriegebied. Dat is nuttig. Dan handelt men uit het nuttigheidsbeginsel. Maar wee de samenleving, wee de kerkelijke vergadering, wee de mens die het nuttigheidsbeginsel tot het een en het al maakt. En al zijn beslissingen alleen maar neemt omdat het nuttig is. Weet u waar je dan uiteindelijk terechtkomt? 50 jaar geleden, de Tweede Wereldoorlog. De moord op 6 miljoen Joden. Het is nuttig dat ze sterven. Want het is nuttig dat onze ras zuiver gehouden wordt. Normen, het zesde gebod, nee, die bestaan niet. Het nuttigheidsbeginsel, wat nuttig is voor het Arische ras. En u voelt wel aan hoe ook na de Tweede Wereldoorlog West-Europa de les van de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet geleerd heeft. Misschien leren we het wel steeds minder. Want er wordt wat gedacht vanuit het nuttigheidsbeginsel, ook vandaag in onze eigen samenleving. Als wij zeggen het ongeboren leven, dat moet weggenomen kunnen worden, abortus. Omdat dat leven niet welkom is, niet nuttig is, geen nuttige plaats heeft in de samenleving. Terwijl we ons niet meer afvragen of er ook nog normen zijn: gij zult niet doden. Of in de hele en veel moeilijker discussie over de euthanasie. Als men zegt wel, mensen die oud en gebrekkig worden, het is toch eigenlijk nuttiger, ook financieel beter, als hun leven wat bekort wordt. Dan heeft het nuttigheidsbeginsel het alleen voor het zeggen. En waar het nuttigheidsbeginsel alleen op de troon komt, en de norm, en dan mag ik toch meteen wel zeggen, de norm van de wet uit het oog verloren wordt, Daar wordt in de naam van de nuttigheid het grootste onrecht gepleegd. En ten diepste is dat het, gemeente, wat hier gebeurt. Vreselijk onrecht in een politiek-kerkelijke vergadering. Vreselijk onrecht vanwege het nuttigheidsbeginsel. En als we dan dieper doorstoten of dieper afstoten naar de achtergronden van dit woord, dan moet je zeggen, ondanks een prachtige heilige kledij, Caiaphas, met zijn hoge priesterlijk gewaad aan, ondanks hun plechtige priesterlijke gewaden van die overpriesters en hun rabbijnen tooien, dat zijn die schriftgeleerden daar in het Sanhedrin. Ten diepste is deze raad niet een raad waarbij men het zoekt in de schriften en toetst wat Jezus Christus doet en is aan de hand van de onfeilbare woorden uit het Oude Testament. Maar dit is een raad die ten diepste komt uit de afgrond, de raadslag van de hel. Alleen maar het nuttigheidsbeginsel, het menselijk nut, staat in de geestelijke raad van Israël bovenaan. En het goddelijk recht, het goddelijk woord, wordt met voeten getreden. En zo worden Caiaphas en de overpriesters en straks ook Judas instrumenten in de hand van de vorst der duisternis. Heeft de Heere Jezus het zelf niet gezegd? Dit is uw ure en de ure der duisternis. Inderdaad, Satan, de duistere machten, die hebben het, zo lijkt het, in die raadzaal voor het zeggen. En die hebben het inderdaad gewonnen. Het is goed dat één mens, al is het nog zo onrechtvaardig, het is nuttig dat één mens, al is het nog zo onterecht, sterven, dan dat heel het volk te gronde gericht worden. Deze dingen, gemeente, bepalen ons bij een heel belangrijk principe. En in gedachten bent u me denk ik al voor. En dat is dat wanneer wij denken en wanneer wij handelen, en dat geldt natuurlijk politiek, dat geldt maatschappelijk, dat geldt kerkelijk, maar dat geldt ook heel bijzonder persoonlijk in onze eigen plaats en situatie. Dat er omstandigheden zijn dat dat nuttigheidsbeginsel echt wel zijn waarde heeft en zijn betekenis heeft. Ik heb dat proberen aan te duiden. Maar dat wanneer het nuttigheidsbeginsel alleen en dan ook alleen het voor het zeggen houdt, dan wordt ons leven leeg van God en vol van de duistere machten. Dan is de hoge priester Caiaphas verlaagd tot een dienaar van de duisternis. En als wij het nuttigheidsbeginsel in ons persoonlijke leven boven op de troon zetten, hoe kan ik beter worden? Dat is het enige of het eerste. Hoe kan ik dit bereiken? Hoe kan ik dat bereiken? Ik. Door die hoogmoedshouding, door die zonde, soms omweven met vrome woorden, is Jezus Christus overgeleverd en gekruisigd. Laten we het niet vergeten. En het zijn draden, beraadslagingen, die uit de hel afkomstig zijn. Is dat dan alles wat Caiaphas zegt? Dat is alles wat Caiaphas zegt. En dat is blijkens heel de lijdensgeschiedenis ook alles wat Caiaphas bedoelt. Maar nu staat hier in het evangelie van Johannes er nog een toepassing bij. Wel, als Caiaphas die had kunnen lezen, dan zou die zijn ogen hebben uitgewreven. Dat is de toepassing die de Heilige Geest door middel van Johannes hier bij deze woorden maakt. En dat is dit woord. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dan zegt de evangelist, en dit zeide hij niet uit zichzelf. Nee, zeker niet uit zichzelf. Hij zei het omdat zijn hart vervuld was met de duisternis, omdat de hel zich samenspande om Jezus Christus, de Zoon van God, te doden. Nee, zegt Johannes, luister nou eens even. Dat weet ik wel. Maar er is nog een andere zin waarin deze Caiaphas het niet uit zichzelf zegt. Maar omdat hij de hoge priester was, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook opdat hij de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Caiaphas profeteert. Een onbekeerde profeet. Een vijand van God en van Christus. Een profeet. Dat kan toch niet? Jazeker. Het is niet gebruikelijk. Gewoon is dat de Heere mensen roept die hij bekeert. En roept tot het profetisch ambt of vanaf de nieuwtestamentische tijd tot het predikambt. En dat door hun bediening zijn woorden klinken. Dat is gewoon. Daar staat de hele Bijbel vol van. Maar het kan ook wel eens bij uitzondering onder bijzondere omstandigheden gebeuren dat de Heere iemand tot een profeet maakt die er zelf helemaal geen erg in heeft. En die het eigenlijk ook niet wil. En wiens woorden een heel andere bedoeling hebben. Denkt u maar aan die wonderlijke, toch altijd ook aangrijpende figuur uit het Oude Testament, Bileam. Bileam die het niet wil, maar die zijns ondanks de woorden God spreekt. En Israël toch zegent, hij kan niet anders. Ook al heeft hij zelf totaal geen geestelijke kennis. En staat hij buiten de genade van God. En zo is het ook bij Caiaphas. Caiaphas bedoelt heel iets anders. Hij bedoelt de ondergang van Christus. Hij stelt zich hiermee willig in dienst van de machten van de duisternis. Maar, zegt de evangelist Johannes, hij wist niet dat hij hiermee profeteerde, toch de woorden van God sprak. En hoe dan zijn die woorden van Caiaphas woorden van God? Wel, dan krijgen ze een heel andere betekenis dan Caiaphas ze gaf. Caiaphas redeneerde vanuit het puur wereldse, duivelse nuttigheidsbeginsel. En hij zette de wet van God tussen haakjes. Het is goed voor ons als deze sterft. Beter één opofferen dan heel het volk te gronden laten gaan. Maar Johannes zegt, als we het nu eens wat anders lezen. Als we het nu lezen in het licht van de beraadslaging in de hemel. In het licht van wat God bedoelde met dit lijden en met dit sterven. Ja, dan ziet u dat het iets heel anders zegt. Dan ziet u dat Caiaphas, al besefte hij het op dat moment niet zijns, ondanks een diepe, een geweldige profetie heeft uitgesproken. Eigenlijk in één woord het lijdensevangelie heeft samengevat. Het is nuttig dat één mens sterven voor het volk. En dat het gehele volk niet verloren gaat. Zo legt de evangelist het ook uit. Hij profeteerde dat Jezus zou sterven voor het volk. En dat is nu toch het evangelie, het lijdensevangelie. Jezus wordt straks gearresteerd door die hoge raad. Hij wordt straks voor het Sanhedrin gesleept en hij wordt straks ook voor de Romeinse procurator, voor Pontius Pilatus gehaald. En het einde is de dood aan het kruis. Maar dan sterft de Heere Jezus niet als een martelaar voor een nobele zaak. Dan sterft de Heere Jezus Christus voor het volk. Zo heeft hij het zelf al voorzegd. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden. De Zoon des Mensen is gekomen om te dienen en om zijn leven te stellen tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. De Zoon des Mensen is gekomen om zijn ziel uit te storten in de dood, ter verzoening van de zonde. Dat is de bedoeling van het lijden van de Heere Jezus, dat hij sterft voor het volk, dat hij zijn leven geeft, zijn bloed geeft voor het volk. En daarvan spreekt de hoge priester. Verhuld, want hij heeft het zelf niet door. Maar hij wijst Jezus Christus als de stervende borg en zaligmaker aan. Misschien mag ik het zo zeggen. De hoge priester uit de stam van Levi wijst de ware hoge priester uit de stam van Juda aan. Of nog scherper gezegd, de laagste priester uit de stam van Levi, want hij verlaagt zich hier diep. Die laagste priester wijst de hoogste priester aan uit de stam van Juda. Die geeft zijn leven. Dat betekent, hij geeft zijn leven over. Dat was al voorzegd in het Oude Testament, in dat altijd weer aangrijpende hoofdstuk Jesaja 53. U leest het toch wel deze lijdensweken zo eens 1-2 keer? Daar staat het, dat die lijdende knecht des Heren, dat hij zijn ziel tot een schuldoffer zal stellen. En dat hij de zonde zal dragen van velen. En dat hij zijn leven zal uitstorten en uitgieten in de dood. En dat hij voor de overtredingen van velen zal lijden. Hij lijdt voor het volk. Misschien is dat duidelijk te maken met een verhaal. Ik heb het jaren geleden wel eens meer gebruikt. Jezus Christus gaat staan in de plaats van dat volk. En hij leidt voor dat volk. Het is ooit in de tijd van de Russische revolutie, 1918, gebeurd. Dat ergens een opstandige groep tegen het nieuwe bewind in de bergen zich schuilhield. En die nieuwe regering van het communisme wilde dat die opstandige groep gegrepen werd. En ze wisten dat ergens in een van die bergdorpen, daar woonden een aantal familieleden van die guerrilla-strijders, van die terroristen die daar in de bergen zaten. En daarom hebben ze de hele bevolking van dat dorp gearresteerd. En alle mannen hebben ze op het marktplein gezet. En ze hebben ze gedreigd van, vertel ons waar is de plaats waar die terroristen samenkomen, waar kunnen we ze vernietigen? Maar niemand wilde hun familieleden die er in de bergen zaten verraden. En toen zetten die communisten die inwoners van dat dorp in rijen van 10. En elke vijfde man zou worden neergeschoten. En daar op de tweede rij, daar stond op de vijfde plaats een jonge man. Misschien nog maar 19, bevend. Want hij zag de dood voor ogen. En naast hem stond een oude Russische priester. U weet, zo'n priester uit de Russisch-orthodoxe kerk. En terwijl de soldaten niet keken, gaf hij zijn buurman een duwtje. en zei, laat mij in jouw plaats gaan staan. En zo gebeurde het stiekem. Die oude priester nam de plaats in van die jonge man. En toen klonk het bevel en de vijfde van elke rij werden eruit gehaald en tegen de muur gezet en neergeknald. Die priester stierf in de plaats van die jongen van 19. Nou gemeente, dat is maar een heel eenvoudig beeld. Een beeld ook wat in zijn betekenis beperkt is. Maar toch het wijst aan wat plaatsbekleding is. Plaatsvervanging in mijn plaats. In plaats van heel het volk staat in onze tekst. Jezus Christus gaat gevangen genomen worden, zal lijden en zal sterven in de plaats van het volk. Wat betekent dat? Wel, dat betekent allereerst dat dat volk verdiend heeft wat de Heere Jezus Christus gaat lijden en gaat sterven en in zijn sterven ondergaat. Dat zij eigenlijk die weg van lijden en sterven zouden moeten gaan. Laten we dat nooit vergeten als we in deze lijdensweken het lijdensevangelie openslaan. Dat de smarten weg van de knecht des Heren, van de Zoon van God, ons erbij stilzet dat wij, dat het volk, het verdient om van God verstoten en van God verlaten te worden. Om de woorden van Caiaphas hierbij te betrekken. Dat het gehele volk verloren zou gaan in de diepe Bijbelse zin van het woord. Dat u en ik verloren zouden gaan. Dat is verdiend. Dat wij van God verstoten en verlaten zouden worden. Zoals dat zichtbaar wordt in de lijdensweg van Christus. Dat hebben wij over ons gehaald. Verstaan we dat, gemeente, jonge mensen? Want de zonde is maar niet een klein vlekje in het overigens smetteloze register van ons leven. Een kleine afwijking, terwijl alles verder perfect in orde is. De zonde heeft ons leven doortrokken en verwoest. We zijn als gevallen kinderen van Adam zonder God en geen hoop hebbend in de wereld. En wanneer we zo nog leven zonder de bekering en het geloof, dan gaan we ook verloren. En daar is niets onrechtvaardigs bij. Dat is naar recht, want we zijn zondaren. En zonde betekent dat we God hebben beledigd en hebben vertoornd en hebben bedroefd. En die hoge heilige God moet ons straffen vanwege onze zonde. De profeet zegt het niet zonder reden. Gij zijt te rein van ogen dan dat ge het kwade zoudt zien. Daarin drukt hij uit dat de Heere onze zonde niet kan aanzien. Daar is hij te hoog en te heilig voor. Zien we het? Dat dat ons treft, u treft, mij treft. Zondige mensen moeten gestraft worden. Zondige mensen, het volk moet verloren gaan. Weeg dat wel eens op je hart. Dat je zegt, Heere, als ik zo blijf leven, als ik u niet ken en mezelf niet ken en Christus niet ken, als ik leef zonder de bekering en zonder het geloof, dan kom ik om voor eeuwig. Dan ga ik met vele anderen, vrees ik, verloren. Ja, dat is niet iets waar je makkelijk over praat. Dat is niet iets, neemt u dat maar van me aan, waar je ook makkelijk over preekt. Want als je goed beseft wat je zegt en wat je hoort, dan snijdt dat door je hart en door je ziel heen. Maar als er één ding nodig is, gemeente, voor u en mij, voor het eerst of opnieuw, is het dat we daaraan herinnerd worden. Dat we erop gewezen worden. Dat als er geen borg is, dat als er geen bloed vloeit, dat als er geen lam is wat geslacht is voor onze zonde, wij met het volk, wij als het volk, wij als mensenkinderen verloren gaan. En er is niets aan te doen. De Bijbel zegt dat we zelf ons niet redden kunnen. De Bijbel zelf zegt ook dat we met onze plichtsbetrachting en met onze goede werken onszelf niet op kunnen knappen, zodat het wel wat beter wordt. Nee, de ziel die zondigt, die zal sterven. En wat een wonder dan, gemeente, dat waar wij nooit meer naar God terug kunnen keren. Dat waar u en ik ook vanuit ons zondig bestaan nooit meer naar God vragen. Dat God zijn zoon zendt. En het door zijn knechten laat verkondigen. En zelfs door een instrument van de duisternis als Caiaphas toch was. Hij zal sterven. Voor al de zijnen. Voor het volk. Of om het precies nog even te lezen. Die hoge priester profeteert dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk. Maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Kijk, als u dat goed op u in laat werken. Dan hoort u daarin. Dat het sterven van de Heere Jezus wel ontzaglijk ruim is. Dat er in het bloed van Christus ruimte is voor de grootste zondaar. Maar dat Jezus toch sterft voor bepaalde mensen. Je kan op grond van de Bijbel niet zeggen, Jezus is voor alle mensen gestorven zonder onderscheid. Voor alle mensen, hoe donker hun levensboek ook is. Is het mogelijk om behouden te worden. Maar niet alle mensen worden zalig. De Heere gaf zijn ziel tot een losprijs voor velen. Hij stelde zijn leven voor de schapen. En hier staat het dat het woord volk hier betekent. Gods volk uit de Joden. En de kinderen Gods die verstrooid waren. Dus dat woord kinderen Gods. Dat laat zien wat voor soort mensen het nu zijn voor wie de Heere Jezus Christus zijn leven geeft. Het volk uit de Joden en het volk dat nog verspreid is, dat nog verstrooid is, die wil hij tot één vergaderen. Dan laten we daar nog een moment bij stilstaan. Jezus geeft dus zijn leven voor het volk. En voor degenen die nog verstrooid zijn. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen die het verdienen? Zijn dat mensen die net als de fariseeën een hele lijst van plichten kunnen aanvoeren? Nee, die zijn het niet. Het zijn mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze niets hebben aan verdiensten en aan waardigheid. Het zijn arme verloren zondaren. Je zou het zo kunnen zeggen met een bekend woord uit Hosea. Wie zijn nou Gods volk? Dat zijn die mensen die van zichzelf moeten zeggen. Heere, ik ben niet waard om uw volk te heten. Of met die verloren zoon weet u wel uit Lucas 15 te zeggen. Heere, ik ben niet meer waard dat ik uw zoon, uw kind genoemd zou worden. Want dat moest Hosea aan het volk van God, aan Israël verkondigen. Lo ami. Niet mijn volk. En ieder die nou door de Heere vergaderd wordt. Ieder voor wie Jezus Christus als borg betekenis krijgt. Die gaat iets zien van het feit dat hij zondaar is. En dat hij van zichzelf uit. Niet bij het volk behoort, het buiten staat. En ook niet waard is om Gods zoon, Gods dochter genoemd te worden. Die buigen naast die verloren zoon. Kennen we daar iets van in ons leven? Voor het eerst en ook wel weer eens opnieuw. Heer, ik ben het niet waard. Want voor mensen die bij zichzelf geen waardigheid ontdekken. En die daarom alleen door vrije, soevereine, eenzijdige genade behouden kunnen worden. Voor die mensen is het. Voor armen en schuldigen en zondaren. En dan staat er zo heel nadrukkelijk dat de Heere Jezus Christus sterft voor dat volk, maar ook opdat hij de kinderen Gods die verstrooid waren bijeen zou vergaderen. Dat betekent dat het sterven van de Heere Jezus Christus, dat is bijeenvergaderend werk. Dat betekent dat wanneer Christus sterft, hij de verstrooide schapen, de verloren schapen uit het huis van Israël en ook uit de heidenen bijeen gaat brengen. Johannes zegt het later als een woord van de Heere Jezus in het 12e hoofdstuk van zijn evangelie. Waar Christus zegt, en als ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. Er gaat dus van dat kruis op Golgotha, van die Christus die sterft voor anderen, gaat er trekkracht uit. Genadekracht, liefdeskracht, waardoor zondaren losgetrokken worden uit de macht van de zonde. Waardoor ze losgetrokken worden uit de kleefkracht en de zuigkracht van de zonde. En betrekking krijgen op God. En op de dienst van God. En op Christus. En als u daarom zeggen moet, ik zit zo vast in mezelf. Het is zo onmogelijk. En oh, ik weet het wel met mijn verstand. En ik zeg het ook wel eens in mijn gebeden. Ik ben het niet meer waard. Maar het is allemaal zo donker. En hoe kom ik tot God? Hoe kom ik tot Christus? Deze gekruisigde Christus gemeente, die wil nu arme zondaren tot zich trekken, verloren schapen opzoeken. En dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Nooit gemerkt bij het lezen van de schriften. Nooit gemerkt als u in uw bank zit en aandachtig mag luisteren naar de prediking van het woord. Dat de prediking, dat het woord van de Heere beslag wil leggen op uw hart. Dat er als het ware onder de prediking een twistgeding gaande is. Dat de Heere door zijn woord en geest u zoekt te overtuigen. Jou zoekt te overtuigen, jou zoekt in te winnen. Verloren schapen zoekt toe te brengen tot de kudde, tot de schaapskooi van Christus. Oh, wat is dan nodig om te bidden, Heere, trek door en werk door met uw Heilige Geest. Ontferm u over mij. Kijk, en die trekkracht, die werfkracht, die inwinnende kracht van de zaligmaker, die heeft hij nu zelf verdiend. Door zijn eigen bloed. En dan zegt het woord van onze tekst, hij de ene voor die alle. Voor die vele. Voor die talloze. En dan moet u dit tenslotte maar niet vergeten. Dat waar Jezus Christus sterft voor allen, doet hij dat uit liefde. Enkel liefde. Hij geeft zichzelf. Aan de eisen van zijn Vader. Aan de toornengloed van zijn God. Hij volbrengt wat Adam brak. Adam de ene bracht de schuld, bracht de ongerechtigheid, bracht de dood en bracht de vloek over al zijn nakomelingen. Dat is iets wat voor ons zwaar is om te verstaan. En we zeggen het soms. Waarom? En je denkt het soms en misschien zeg je het ook wel eens hardop. Wat kan ik het eigenlijk helpen dat Adam viel? Stel daar dan vanavond dit maar eens tegenover. En wat met betrekking tot Christus? Hij kwam als de ene. En hij leed als de ene. En hij stierf als de ene. En God strafte hem als de ene. Voor velen. Zeg, wie hoor je ooit praten over waarom Christus? Wie kan ooit doorgronden waarom gaf God zijn zoon? Opdat hij velen zou zalig maken. Zouden we dan met alle vragen van ons hart hier zijn kunnen, dat wel. Niet vluchten om door hem behouden te worden. Nu er alleen in hem een weg, een deur, een poort geopend is. Waardoor de velen kunnen zalig worden. Er is ruimte bij Christus. Er is raad bij Christus. Er is genade bij Christus. Want hij is de held, de ene. Uit het volk verhoogd. Machtig om te verlossen. Machtig om al uw schuldenlast, om al uw zonde weg te nemen. Het wordt ons door de laagste priester, van de hoogste priester van de hemelen gezegd, zit. Hij sterft voor het volk, opdat hij er velen zou behouden. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht. Wij zeggen uw naam dank dat we samen deze dag in uw huis mochten zijn. Wil u het woord zegenen, Heren. O, geef dat we losgerukt, wakker geschud mogen worden uit de slaap, de dodelijke slaap van de zonde. niet mogen rusten voor we die ene mogen kennen die zijn leven gaf voor de vele. Want alleen in hem is behoud. Zegen het woord ook verder deze week. Wil u ons sterken bij het werk. Wil u met onze kinderen zijn. Wil u ons allen samenbrengen halverwege de week voor de jaarlijkse biddag. Geef ook dan uw zegen. Dank voor alles wat u schonk. Neem het zondige en verkeerde genadig weg. We vragen het om Jezus wil. Uw naam dankend uit genade. Amen. Psalm 69, het 14e vers is onze slotzang. In vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.